Het mooie van het leven is dat het eindig is. Klinkt natuurlijk een beetje bizar. Maar als je dus beseft dat je dus niet immortal bent, ja, dan krijg je in één keer de idee dat, oké, dat betekent als ik zo lang ik er ben, is het wel handig om ervan te genieten en er wat van te maken. Waar of niet?
De leiders en professionals van Nederland helpen nog beter te worden in hun werk. Dames en heren, dit is DenkTank, de podcast van Denkproducties. Een speciale aflevering vandaag met Jan van Zetten. Hans?
Ja?
Waarom zitten we hier?
Nou, we zitten hier met een denk wel bijzondere reden. We gaan met Jan kijken naar het leven.
Wow!
Ja, de High Five for Life. En ik kan hem zelf wel introduceren, maar misschien kunnen we het beter ook gewoon aan Jan zelf vragen. Waarom gaan we dat doen? Want hoe is het met Jan van Zetten?
Jeetje. Dat noemen wij een open vraag.
Ja.
In ons vak zeggen we wel eens, je schopt een schaap de wei in en zegt, ga maar wat zoeken. Ja. Dat is geen keuzevraag. Nou, laat ik het zo zeggen. Mentaal briljant. Echt superleuk. Echt naar mijn zin. Weet je wel, leuke dingen gedaan. En nog steeds aan doen. Denk aan dit verhaal onder andere. Hè? Maar in lijn daarmee van alles. Het gebouw staat onder zware druk. Hè? Er wordt een APK op uitgevoerd. Dus dat moet even wat energie ook in. Hè? Als het over het leven hebben. Want zo zeggen dat zo mooi over het leven. Ja, wat is er anders dan leven? Hè? Mentale 9. Lichamelijk een 6 min.
Ja, je zit er gelukkig positief bij. Maar ja. De realiteit is dat de artsen in elk geval vinden dat je dat er inderdaad wat te verbeteren valt aan de gezondheid van Jan van Zetten.
Ja.
En wij wilden eigenlijk ook door de jullie jarenlange samenwerking, daar komen we straks zo meteen ook nog even op, over wat jullie al hebben meegemaakt in die 15 plus jaar dat jullie samen...
25
ja, plus ja, jaar ja. dat jullie samen de Nederlandse podia bestieren.
Beetje,
vanuit Denkproducties. Ja. Ook even een beetje terugblikken op de jaren die geweest zijn en hopelijk ook nog gaan komen.
Ja.
Maar ook met de realiteit dat dat in het ongewis is, zoals het voor iedereen natuurlijk.
Ja, geen mens krijgt garanties. Hè? Ik krijg alleen iets meer beeld.
Ja. Daarom gaan
volgens,
we ook.
Volgens de dokter.
Ja, we gaan in deze podcast gaan we het hebben over de high fives of life. We gaan het hebben over vragen die medesprekers voor jou hebben. Vrienden.
Kijk.
En misschien, en dat weten we nog niet, maken we er één aflevering van. Misschien maken we er meerdere afleveringen van. Dat we in de komende maanden gaan terugblikken. Dat laten we dus nog even in het midden.
Mooi. Ja. Ik zeg doen.
De podcast vandaag gaat over het leven, maar het gaat ook over de dood. En ik was benieuwd, Jan. Hoe zie jij de dood?
Ja, is er leven na de dood?
Is er leven na de dood?
Die vraag is al briljant, hè? Is er leven na de dood? Hè? Dus ik weet het niet. Ik weet het niet. Waar ik steeds harder achter kom, hè, en harder in de zin van duidelijker, is er is leven voor de dood. En als je dat steviger omarmt, zodanig dat je... Ik ga dat toelichten hoor, want die luisteraars die trekken het anders nu al niet meer. dat je dus dat natuurlijk weet te doen, hè? Een natuurlijk leven weet te leiden. Dan, en de kans daardoor maakt om een natuurlijke dood te sterven, maakt het eigenlijk geen fuck uit. Geen fluit uit. Ja? Laatst iemand tegen mij in lijn daarmee. Gelooft u in de hemel? Ik zeg, ja, van huis uit ben ik katholiek opgevoed. Dus ik heb daar wel een stuk in meegekregen dat die er zou zijn. Sterker nog, als je niet oppast, kwam je er niet. Hè? Dus met de beste intenties ben je toch wel redelijk gek gemaakt. Dus toen ben ik eens rond gaan kijken in andere religies en dat. Toen dacht ik, wij hebben ook wel een marketing gepleegd voor, hè, die katholieken. Waarvan ik dacht, redelijk ruig allemaal. Hè? En toen heb ik dat boekje ooit eens teruggelezen. Hoe krijg ik ze zover op basis van draagvlak? Nou, hè, shaky. Maar goed, lang verhaal kort door de bocht. Als je terugkijkt in iedere religie, dan zie je eigenlijk dat liefde de kern van het verhaal is. Hè? Voor jezelf, een ander, het geheel. Hou elkaar een beetje in de gaten, help elkaar in. Dat komt allemaal wel goed. Nou, dat is natuurlijk helemaal verwaterd. Die marketing is helemaal veranderd. Dus dat gaat eigenlijk een beetje misgegaan. Ja? Dus ik zeg, ik weet niet of er een hemel is. Ik zeg, ik heb iets anders bedacht. Mag dat ook? Ja, dat mag ook. Ik zeg, stel nou dat we het laten. Of die er nou is of niet. We laten even gaan, want ik weet het niet. Ik weet het echt niet. En we kijken of we het hier al kunnen doen. Hè, zegt hij? Ik zeg, nou, stel dat we de voorstelling die we hebben van de hemel, dat we die hier gewoon vast oefenen en doen. Hè? Dus stel nou dat je zegt, ja, daar schieten ze elkaar niet door de hersens, want dat ben je uitgegroeid.
Heeft daar geen zin?
Nee, heeft daar geen zin. Kogels zijn er niet. Weet je, zijn die kogels? Ja, die zijn beneden. Nee, die zijn niet hier, die zijn hier niet. Dus je gaat eigenlijk leven als ware je er al. Dat is toch briljant? Die kerel kijkt me aan of ik natuurlijk gesnoven heb. Dat snap ik ook wel, hè? Die denkt. Maar ik zeg, denk daar nou eens rustig over na. Denk nou eens aan jouw leven, hoe jij zou leven als je in de hemel zou zijn die jij bedacht hebt. Maar je begint nu al te oefenen. He? Je zit morgen in een vergadering. He? En je baas die scheldt je in de groep ondersteboven. Ja? Maar ja, jij denkt, ik zit eigenlijk, wat zou ik nou doen als ik in de hemel zat? He? En er is iemand per ongeluk doorheen geschoten die nog niet mocht. He? Want die baas, wat doe je eigenlijk niet
dat
daar?
Dat een duur
dus jij kijkt naar die baas en jij zegt, hey vriend, volgens mij heb jij de beste intenties met dit verhaal. Klopt dat? Waarop die baas zegt, ja natuurlijk. Ja, zeg jij. Dat dacht ik al. Maar kun je dat ook een klein beetje terug laten komen in je gedrag? Dat is toch briljant? Dus die baas die kijkt als een konijn in de koplampen. En die zegt, pardon? Nou zeg jij, hè? Ik geloof dat jij de beste intenties hebt. Maar dit komt op een manier binnen waarvan ik denk, zo. Dit raakt eigenlijk niet een energieke spier. Ja, hij moest erover nadenken. Ik zeg, dat is verstandig. Want dan ga je je bewustzijn verruimen. Ik zit hier bij Denk Producties. Hallo? Ik mag geen reclame maken, weet ik ook wel. Dat is toch briljant gevonden? Iemand die dat bedenkt. Hey, hallo. Ja, oké, ik wou het maar even zeggen.
Ik wil het zo nog even hebben over of Jan in de afgelopen 25 jaar volgens jou is veranderd. Maar ik ben alleen nog even benieuwd als je kijkt zeg maar, hoe het nu met je gaat, Jan.
Ja.
En dan gaan we ook weer doorkijken om te kijken naar het leven.
Ja.
Je bent vaker ziek geweest. Tenminste, je hebt vaker de diagnose gekregen. Is het deze keer anders volgens jou?
Ja, het is anders. Ja, dat is anders. En ik moet even kijken hoe dat nou anders is. Toevallig, toen ik hier met mijn middelste dochter ook nog over had. Toen had ik eigenlijk al een soort van wake-up call in die eerste ronde. Van, wow, wat ben ik eigenlijk blij dat ik leef. Ja, en dat het een keer afgelopen is. Waarom? Stel je voor dat je eeuwig zou leven. Weet je hoe naar mannetje je dan zou worden? Want het maakt geen fuck meer uit. Ja? Hè? Je rijdt iemand omver, maar ja, what the fuck, die staat ook wel weer op. Ja? Nee, het mooie van het leven is dat het eindig is. Klinkt natuurlijk een beetje bizar. Maar als je dus beseft dat je dus niet immortal bent, ja, dan krijg je in één keer de idee dat, oké, dat betekent als ik zo lang ik er ben, is het wel handig om ervan te genieten en er wat van te maken. Waar of niet? Ja? Nou, dat had ik toen al. Ik was al geen droeftoetertje. Alleen mijn bewustzijn, de diepgang van mijn bewustzijn, was op X. Toen ben ik naar X-I gegaan. Maar nu zit ik op X-Z. Waarom? Omdat het perspectief ontnomen is. Maar niet door mezelf, maar door de geneeskundige wereld op dit moment. En die zeggen, een half jaar tot een jaar, misschien nog wat, een paar maandjes erbij. Met de huidige stand van deze medicijnen, is dat de ervaring? Ja, ik geloof dat zij dat geloven. Maar mijn systeem verdraagt dit niet. Want ik word 90. Ja? Ik ben net 63 geworden. Ik heb constant het getal 27 in mijn hoofd. Dat is echt bizar.
Dat moet er nog bij.
Ja, dat komt er nog bij.
Ja.
En dat is een minimum. 27. Dus, nou weet ik ook wel dat ik het serieus moet nemen. Dat zei ik ook tegen iemand. Maar vindt u het goed dat ik het niet doodserieus neem? Want ik heb iets met taal. Maar een hoop mensen nemen hun leven doodserieus. Dan is het voorbij. Ja, dus ik zeg, nee, we moeten een list verzinnen. In de tussentijd. Want jullie zijn hartstikke slim. Verzin een list. Hè? Bedenk iets. En dan is het ook wel weer heel gaaf wat je tegenkomt als je voor dingen openstaat natuurlijk. Hè? Mijn dochter, is even een compliment. En mijn vrouw, hè? Dus mijn vierde dochter, die kent het allemaal wel, die Rijntjes. Die zoeken natuurlijk en die vinden. En dan, dit is een nieuw gevonden, dat is een nieuw gevonden. Dus je komt mensen tegen die je gaan helpen. Ja? En een van die gasten, die zei, wist jij van een website waarin, zeg maar, over 50 continenten, 221 landen, bij elkaar gebracht is wat er aan studies loopt, gaat lopen over kanker. Het herstel van kanker. Ik zeg, wow, dat is fors. Hij zegt, het is niet echt makkelijk, het is in het Engels en het is ook veel voor artsen. Maar je kan je eigen criteria invullen en dan kijken wat er speelt. Dat is toch cool? Maar dan zou je eigen arts toch ook moeten zeggen, hey gast, wat er ook gebeurt. Wij trekken jou erdoor met alle middelen die er zijn. Half jaar, 10 jaar, ik zeg 27 jaar. Ja, desnoods 27 jaar. Nou, dat heb ik nog niet gezien en gevoeld. Maar dat wil ik wel. Ik voel het al bij mezelf. Ik heb wel backup nodig. Thuis, geen enkel probleem. Vrienden, familie, echt super. Maar nou nog de gasten die er verstand van hebben.
Ja. Ja, en dan kom je dus in een ziekenhuis. En dan gaan die mensen, ja, die willen dan bij wijze van spreken jou... dus eigenlijk zeker eens realistisch perspectief geven. Hoe gaat zo'n gesprek met iemand als Jan van Zetten?
Nou ja, dat is natuurlijk ook raar. Dat zie ik ook aan die mensen wel, hoor. Dat zie ik ook wel een beetje. Want ik had vandaag nog voor een afspraak in een ander ziekenhuis, second opinion, een dame aan de lijn. En ze zegt, joh, u kunt volgende week dinsdag komen, dit en dat. Ik moet een aantal dingen meenemen. En ze zegt, ze noemde een aantal dingen. Ik zeg, ook over mijn ziektekaart en beeld. Ik zeg, ik neem alle tumortjes mee. Ik zeg, dan kunnen jullie er ook eens goed naar kijken, weet je wel. Dus die dingen lacht. U denkt er nogal luchtig over. Ik zeg, ik neem ze mee. Ja, en wij moeten er eens goed naar kijken. Ja, neem het serieus. Maar als je zware dingen zwaar maakt, zijn ze niet meer te tillen. Ik zeg, en één goed nieuws. Er zit nog net geen tumor in mijn humor. Je kent dat liedje wel, hè? Dat is ergens een liedje, heb ik ooit gehoord. If there's a tumor in your humor, dan ben je de lul.
Ja.
Dat vind ik ook echt, hè? Als we niet meer kunnen relativeren, lachen om jezelf en dat soort dingen, dan ben je echt, op z'n Rotterdams, de lul.
Ja.
Ja, Hans, we horen dit allemaal.
Ja.
Ik ken weinig mensen, maar gelukkig kennen we Jan al een tijdje, die op deze positieve manier naar dit soort levensvraagstukken kunnen kijken.
Ja.
Is dit hoe jij Jan al 25 jaar kent? En wat zijn voorbeelden ervan dat dit echt in de praktijk komt?
Nou ja, misschien het laatste voorbeeld was inderdaad van, ik denk een maandje geleden. Toen hadden we het seminar met Robert Cialdini. En toen had je net, volgens mij de dag ervoor, nieuws gekregen dat niet zo heel goed was. Met het gevoel van understatement. En jij hebt je beste lezing ooit in die dag gegeven. Het was tot de drie beste presentaties van het jaar gekozen door de mensen. En mensen zullen misschien wel denken, ja, is deze man, weet je, is hij geboren in een emmer met suikerwater? En is het een soort overlevingsdrang? Maar ik ken je nou al 25 jaar. Als Jan jou belt in de auto, dan is Jan ook zo. Mensen vragen, volgens mij een veelgestelde vraag aan Esther, aan jou.
Is hij thuis ook zo?
Is hij thuis ook zo? En ik vrees dat zij moet zeggen, ja, dat is ook zo.
Ja, ja. Kijk, en natuurlijk, om daar een iets breder beeld bij te geven. Natuurlijk heb ik meerdere kanten, laat ik zo zeggen. Ieder mens heeft bepaalde zijden. Alleen, ik vind het heel lastig om te klagen en te zeiken. Dat lukt mij gewoon niet goed. Het lukt mij wel, maar ik kan niet zo lang in blijven hangen. Dat is van huis uit al. Ja, en dat heb ik meegekregen. En dus ik ben daar niet in getraind. Hè? Mijn vader zei altijd, dat was niet echt zo'n extra verder spreker of wat dan ook. Hè? Wel Rotterdam-Zuid is gewoon redelijk recht toe, recht aan. Als er iets was, of je maakte je zorgen, of je moest iets gaan doen, waarvan ik zeg zo, poeh. Dan zegt hij, gozer, niet dat benauwde. Niet dat benauwde. Niet dat benauwde, weet je wel? Ja, ik zeg, ja, oké, niet dat benauwde. Hè? En mijn moeder, die zei altijd, kom goed, jongen. Kom goed. Als je zo opgevoed wordt. Hey, kom goed. Niet dat benauwde. Ja, dan heb je ook niet zo heel veel richtingen meer over, hè? Want uiteindelijk komt het goed. Of het is nog niet het einde. Niet dat benauwde, dat betekent uiteindelijk ademen door, ja, en dan kijken wat er gebeurt. Dus, ja, ik weet je dat, hoe lang dat geduurd heb voordat ik mezelf toesta om te zijn op dat gedeelte wat ik ben? Omdat ik dat precies dezelfde dacht, ik kan toch niet de hele tijd vrolijk zijn en zo? Nee, natuurlijk niet. Heb ik nooit gehuild? Ja, natuurlijk wel. Alleen, ja, Het dominante gedeelte, laten we het dan maar even zo zeggen, is, ja jongen, ik vind het hier zo gaaf. Echt, ik vind het hier zo gaaf dat ik denk, als ik dan af en toe wegzak en dan denk ik kijk ik om me heen. En dan naar die meiden, ik schiet nu vol, hè.
Mm. Ja. Ja, maar dat is toch ook niet gek. Ik bedoel, maar het zit bij jou zo diep in je DNA. Wij hadden op die dag, misschien wel als ander voorbeeld, het geluidssysteem knalde eruit. We zaten in een heel groot theater. Het geluidssysteem knalde eruit. Iedereen was in paniek. Iedereen dacht, oh shit, er zitten 500 man. Het gaat zo meteen mis. En Jan die komt er naartoe en zegt, jongens, het is één ding. Het is maar tijdelijk. Alleen we weten niet hoe lang. En iedereen was in één keer weer optimistisch en dacht, ja, inderdaad, eigenlijk is dat zo. Het kan ook 2 weken duren. Dan was het wel een probleem geweest. Uiteindelijk was het maar 1/2 uurtje. Maar de manier waarop jij naar tegenslag, problemen of onverwachte zaken kijkt, ja, daar zijn er maar weinig van die dat zo kunnen. Dus dat...
Ja, nou, kijk, natuurlijk zijn er meer. Maar ik hoef daar dus niks voor te doen. Hè? Dus het is ook geen... Voor mij is het geen kunst.
Nee.
Het is voor mij een kunst om het niet te doen.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Dus... Ik heb daar ook zoveel plezier om, hè, weet je. Ik zat gisteren nog bij een voorbespreking, hè. En 2 managende mensen tegenover elkaar, hè. En op dat moment in het gesprek zie je het gebeuren. Er wordt een probleem gecreëerd. Want die zijn er niet, die moet je creëren, hè.
Ja.
En dat waren ze aan het doen, hè. Dus ik zeg tegen die gasten, ik zeg, dit is echt een hele mooie basis voor een probleem. Zullen we hem uitbouwen? Ja. Dus die kijken natuurlijk naar mij, die denken, wat? Hij zegt, wat? Ik zeg, ja, ik zeg, dit is het creatieproces van een probleem. Hier kunnen we nog veel groter probleem van maken. En die ander zegt, nou, laten we dat niet doen. Ik zeg, nee, dat kan ook. He, dat je zegt, we geven het aandacht die het nodig heeft. He, en wellicht, ja, zijn we het eigenlijk voor? Dan zijn we het voor dat het een probleem wordt. Ik zeg, is ook goed, hè, maar het bestaansrecht van een probleem is helder. Er moet een oplossing zijn. Want anders heb je een situatie. Waar je ook niet altijd vrolijk van. Kun je ook verkiezen wat je daarmee doet. Hè? Eventueel voor later. Dus ja, jongen. Maar en dit is toch, als je zo kan werken. Ik heb zo leuk werk. Ik zou dat zo jammer vinden. Als ik dat niet meer kan doen. En als je het met iets dichterbij wordt geconfronteerd met de dood. Krijg je dat natuurlijk ook. Dat je denkt, oh shit, het zal toch niet waar zijn. Dat ik niet meer op die podium kan klimmen. He? Je ziet je dochter, zal toch niet waar zijn dat je met hun aan het samenwerken bent. Zal het niet waar zijn. He? Een vrouw die zit in een soortgelijke levensbusiness momenteel gekozen. Nou, hartstikke leuk, weet je wel. Je familie, ik denk, tering, dat moeten we toch niet hebben. Weet je wel. Dus wat ik wel leuk vind is dat ik bang ben. Op een leuke manier. Als vragen zijn, ben je en ik zeg, nou. Toen moest ik denken, en misschien mag ik het voorbeeld aanhalen. Mensen die film ooit gezien hebben. Echt briljant mooie film. King Richard. Ja? En King Richard had ook wel een bepaalde manier van leiding geven. Hè? En daar zouden managers ook wat mee kunnen doen. Een van de stijlen was dat hij een ronde tafel had. Hè? Want dat heeft een andere verbinding dan natuurlijk een rechthoekige of een langwerpige. Maar dit is een saillant detail wat eigenlijk niet bij het verhaal hoort. Maar hij is er nu al uit. Ja. En toen herinner ik mij een gesprek in die film. Sommige dingen blijven hierbij. En dat is dat Lancelot, ridder Lancelot, die wilde wel voor King Richard dan vechten. En toen vroeg King Richard aan Lancelot, een paar vragen natuurlijk, intake. En hij zegt, ben je wel eens bang geweest? Ben je ergens bang voor? Dus Lancelot, nee. Ik ben nergens bang voor. Hij zegt, dat is jammer. En Lancelot, hoezo? Kijk, als je nooit iets echt lief hebt, ben je ook niet bang geweest. Als je iets echt heel lief hebt, is de kans dat je bang bent om het te verliezen, is aanwezig. Hij zegt dus, waar vecht jij dan voor? Nou, en toen had Lancelot het even moeilijk. Want die was eigenlijk, hij denkt, het maakt mij niet meer uit of ze met de pletten schieten of steken. Hè, toen. Dus ik kon wel voor je vechten. Nou, dat vond hij eigenlijk niet helemaal goed. Maar hij had hem wel geraakt, die Lancelot. Nou ja, als je het verhaal verder volgt, kwam er natuurlijk iemand in het leven van. Hè, en ineens was het waard om voor te vechten. Nou, dit leven is, maak jij de zin eens af, het waard om voor te vechten.
Ja.
Toch even terug, die 25 jaar, Hans. Ja. Weet je het eerste seminar nog?
Nou ja, wij zijn nu 20 jaar Denkproducties oud. En daarvoor werkte, ik heb Jan eigenlijk voor het eerst zien, toen werkte daarvoor allebei bij de Vision Web. Dat bedrijf is inmiddels, je bent ouder geworden dan de Vision Web, laten we het zo zeggen.
1-0 voor Jan.
1-0 voor Jan. En Jan was daar, die deed daar de sales training. Of je deed zelfs ook sales, maar je gaf ook vooral training aan de salesmensen. En ik had daarvoor bij Elsevier gewerkt en ik deed gewoon hele brave congressen over ISO-normen en INK-modellen.
God.
En Jan die nam zo'n groep salesmensen onder zijn hoede. En ik dacht, wat gebeurt hier, mensen? Daar kwam een soort tornado overheen. En die mensen, dat ging over, weet je, bezwaren van klanten. Ja, weet je, dat is eigenlijk, ja, zoals je nu ook zeg maar, kijkt naar het leven. Dat is eigenlijk alleen maar gewoon, ja, een bezwaar is...
Een vergeten vraag.
Is een vergeten vraag. En dat ging gewoon door. En die mensen zaten allemaal met de oren te klapperen en dachten, ja... Ja, inderdaad. A, sales is leuk. B, klanten zijn leuk. C, is gedoe is, hoort erbij en is prima. En D is, ik hou van iedereen en let's go. En ik dacht, wat is dit? En ja, dat was wel... we hebben volgens mij best wel veel lol gehad. We hebben daar van die DNA-dagen nog gedaan. Van waarom is het bedrijf eigenlijk hier? Nou, dan kon je...
In de afgelopen long before, start with why.
Ja, in de 20 jaar dat wij denkproducties hebben... Wij krijgen regelmatig vragen van, joh... Heb je nog een spreker voor ons om, weet je, om iedereen even lekker op scherp te zetten? De directie of alle managers of er zit er, weet je, er moet even een beetje peper in. Dan zeggen we altijd, ja, daar hebben we wel iemand voor. Ja. Jan van Zetten. En 99 van de 100 keren is dat dikke bingo.
Schot in de roos. Ja. Wat, Jan, even die sales trainingen bij Vision Web. Ik ga het eens googlen in de instant archieven waar we het hier precies over hebben. Hoe ben je hierbij gekomen? Jouw achtergrond is dat je accountant bent.
Ja, ik kom uit de accountancy. Dus natuurlijk, ja, het was voor mij natuurlijk ook een raadsel. Ja. Nee, nou ja, ik heb best wel een beetje lol gehad.
Of er is toch hoop voor sommigen?
Ja, dat kan zeker. Je nou, kijk, ik zal de binnenbocht pakken. Kijk, ik dacht, wat moet ik nu doen na mijn VWO? Had ik toen gedaan met een pretpakket. Economie 1, 2, dit en dat, zo. En ik wist eigenlijk wel wat ik qua behoefte voelde. Maar ik dacht, hoe gaan we dat invullen? Hè? Dus... gewoon, ik wilde me verder blijven ontwikkelen, doorleren enzovoorts. En toch ook wel onafhankelijk zijn, wat geld verdienen enzovoorts. Nou, ik dacht, en toen kwam Nivra voorbij. Ik denk, nou, dat is wel mooi. Want dan heb je echt een goede opleiding en je hebt een mooi vak. Maar je kunt, je werkt ook gelijk. Hè? Alleen dus de behoefte invullen op een manier die niet werkt, dat kan natuurlijk ook. En dat had ik gevonden. Dus ik was ook veel te wild bij die klanten. Dus ik zat daar te vonken als een kleine tijger. Maar je moet vinken. Je moet helemaal niet vonken. Je moet vinken. En dat was toen echt. En dan praten we over 35, 40 jaar terug. Hè. Dus mijn inspirator motivator, baas, hè, heette dat toen. Ja. Meneer De Bruin. Die kwam dat op een gegeven moment ter oren. Ja? En die zei, hey vriend, jij moet eens rustig doen. En jij moet vinken. En je moet die ondernemers met rust laten. Want ik ging dan een beetje sparren met die gasten. Ik zeg, want mijn motto, ook al wel een motto, laat cijfers spreken en ondernemers excelleren. Ja? Sommigen dachten Excel leren, want het was toen net in, maar gewoon excelleren. Nou, dat vond ik een mooi motto, maar goed. Dus daar ben ik eruit gezwieberd. En nu, ja, het is een zeer detail. Mensen die mij kennen horen dit wel zeggen, want het is natuurlijk een beetje het ego wat nu spreekt, let op. Hè? Dus ook Jan met een egootje. Die zeggen, nu word ik terug ingehuurd bij die gasten, want ze moeten niet alleen vinken... Maar ook vonken. Leuk, hè? Dus nu moet je ze weer een beetje opheffen waarvoor je toen eruit gegooid was. En dus er is niet zo heel veel veranderd. Nee, zegt die man, alleen je tarieven zie ik. Ja. De tarieven zijn wel een beetje veranderd. Maar dat is toch leuk? Maar daarna ben ik marketing ingerold en doorgerold. Ja, superleuke dingen gedaan. Even kort door de binnenbocht. Wat ik in ieder geval wel steeds meer bewust werd, dat de mens de motor van de businessprocessen zijn. Dat is nou eenmaal zo. En dat is helemaal niet erg, dat is zelfs leuk. He? Dus ik rolde steeds meer naar die menskant toe. Ja? En toen Hans heeft mij eigenlijk ontdekt. Ik heb dat wel een paar keer eens gezegd, maar dat mag nu wel eens even vol voor de microfoon. Ik heb zoveel aan die gozer te danken, want die heeft mij gewoon het podium opgeslingerd. Ja? En dat ik dat fantastisch vond, daar kwam ik achter, maar hij heeft dat ook wel aangezet. En hoe krijg ik ze zover? Was een van de eerste workshops. Hè? Hoe krijg ik ze zover? Ja? Ja? En maximaal mochten er toen nog, moet je voorstellen, 25 man in. Hè? Want iedereen moest aandacht. Hè? Want Hans is voor kwaliteit, dit en dat. En daar heeft hij me op een ongelooflijke manier lopen tunen en doen. Ik had natuurlijk een structuur van een niks. Maar daar is het eigenlijk wel extra losgegaan. Wat ik onbewust voelde was, hoe krijg je mensen nou in een stand waarbij ze met lol en plezier datgene doen waar ze voor staan en gaan. En najagen. En vooral de mensen die daar invloed op hebben. He, leidinggevende op leidinggevende mensen. Nou, hij zag dat in mij en in dat verhaal destijds. Dat is getweakt. Ja, jongen, hoe lang hebben we dat gedaan, Hans?
Ja, volgens mij 15 jaar of zo.
Echt bizar.
Ja.
Bizar. Eigenlijk nog.
Ja.
Want het is gebaseerd op natuurwetten. Ja? Dat was wel grappig. Ik zat bij een klant en ik had dat boekje bij me, omdat het onderwerp ging over, hoe krijg je dit en dat. En toen zegt hij, hoe oud is dat boekje? Ik zeg, nou, man. Ik zeg, de inhoud, dat ga jij niet meer meemaken. En ik ook niet meer, hoe lang dat al gelezen. Ik zeg, maar dat is eigenlijk gebaseerd op natuurwetten. Maar die vroeg wel een hele leuke vraag. Want hij zegt, als zou je het nu weer zo schrijven? Leuke vraag. Een boek van, weet ik het, 10, 12 jaar oud, geloof ik. Zou je het weer zeggen? Ik zeg, nou, qua kern wel. Ik moest er even over nadenken. Alleen, zou je het tweaken met wat eigentijdse dingen. Hè? Over digitaalheid en over hoe hou je mensen nog harder vast in een tijd dat de generaties veranderd zijn. Hè? Want wij moesten vroeger gewoon werken. En nu moeten ze alleen werken als het leuk is. En dat is ook helemaal niet raar. Dat hebben we er zelf ingebracht. Ik vind het ook wel leuk. Ja, ik zeg, je hebt eigenlijk wel gelijk. Ja, maar er zijn ook mensen die zeggen, nee, je moet gewoon werken. En als dat leuk, dat is voor thuis of zoiets, weet je wel. Dus ik zeg, ik zou het wel wat tweaken. Maar ik vond een goede vraag van die vent. Ik zeg, maar ik zou de kern echt overeind laten. En die kern is ooit met Hansjo geboren.
En misschien wel mooi om te vertellen, dat hadden we niet in onze voorbereiding staan. Maar dit boek is genomineerd voor managementboek van het jaar. Oh, weet je dat nog? Ja. In de rode hoed. En er zaten allemaal mensen met stiff upper lip. En die waren allemaal genomineerd voor hun boek over de diagnose bij organisatieverandering. Met term van psychedelische dynamica. En hoe krijgen ze zover van Jan Verzetten? En een van de vragen van de juryleden was, Jan, nou, interessant boek. Vlotjes geschreven. Dat was ook een soort van niet zo'n goed idee. Maar ik zie geen onderbouwing in uw verhaal.
Nou, hij zei letterlijk, want toevallig hadden we het er van de week over. Okay, ja. Want ik gooi het open en ik zeg, die gast die vroeg, er zit geen, geen literatuurlijst in je boek.
Ja.
Zei die. En ik denk, ja jongen, heb gelijk. Ik zeg, joh, daar kom ik nu ook eigenlijk net achter nu je dat zegt. Hij zegt, hoe komt dat? Ik zeg, nou, ik heb het gewoon verzonnen.
Ja, dat zei je toen ook. Ik heb het allemaal zelf verzonnen.
Ja, maar dat is ook zo. Ja. Verzonnen uit de dingen die we in de praktijk meemaakten. Ja. He, want als je goed oplet, dan zie je natuurlijk patronen en dingen. Dus dat was het. En hij keek me aan. He. Toen dacht ik al, dat gaat niet goed.
Dat was bij de prijsuitreiking.
Goeie antwoord.
Iedereen in de zaal was op de hand van Jan. Maar we wisten al meteen, die gaat het nooit winnen.
Nee, want je moet een literatuurlijst hebben en zo. Ja, nou goed, bij dit boek had ik het niet. Want ik dacht, eigenlijk is het verzonnen, maar dan wel uit de praktijk als het ware, weet je wel. Dus,
ik vind het wel een mooi bruggetje, want het is ook een beetje wat Jos Burgers, jouw collega spreker natuurlijk vaak zegt. Je moet er vooral in geloven, in wat er staat.
Ja, hè, is het onderbouwd, maar je gelooft er niet in, dan wordt het alweer lastiger. Ja.
We hebben ook een vraag van Jos.
We hebben een vraag van Jos. Oh, we hebben een aantal mensen gevraagd van, goh, heb jij nog een vraag aan Jan Verzetten? En ik ga hem even voorlezen. En dat is wel een mooie vraag van Jos. Stel je voor dat er een Jan van Zetten LIV-prijs zou bestaan voor een persoon of organisatie die met een inspirerend initiatief of bijzondere actie in zakelijk Nederland heeft geholpen om dat verwarrend eenvoudiger te maken. Hè? Dus wie of wat zou jij de Jan van Zetten LIV-award aller tijden gunnen?
Moet ik dan, bedoelt hij misschien, hè, dat weet jij natuurlijk ook niet, met een naam komen of met een omschrijving van een typering, een criterium.
Ik denk dat we dit zelf mogen interpreteren. Ja. Maar ik denk, wie of wat zou dat winnen? Dus dan zou ik wel zeggen, zijn er mensen, misschien is dat wel de achterliggende vraag, aan wie jij inspiratie tankt, die het leven verwarrend eenvoudig maken, en die waarvan je denkt, potverdorie, daar kan ik nog eens wat van leren.
Ja, die zijn er zeker. Nou moet ik wel zeggen, dat die meer buiten het bedrijfsleven liggen dan erin.
Ja, dat mag,
maar dat
hè?
Wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Ja. Alleen, ja. En ik kom ze ook zeker tegen, ook in het bedrijfsleven. Kijk, de LIV-prijs, die zou iemand, wat mij betreft dan, hè, want de vraag Jos, verdienen, die leven is verwarrend eenvoudig, heeft gerealiseerd in een bedrijf, waarmee die in feite zowel het geluk van de mensen die er werken, als de klanten die ermee in aanraking komen, op een hele natuurlijke wijze voor elkaar bokst. En daar komt natuurlijk ook de verwarrende eenvoud vandaan. Natuurlijk is een van mijn favoriete woorden. Ja, ik heb iets met taal. En natuurlijk, alleen het woord al. Hè? Dus moet je maar eens goed opletten in de taal wanneer mensen het woord natuurlijk gebruiken. Dat is altijd als iets logisch of vanzelf is. En de natuur is vanzelf. En de intelligentie van de natuur is beyond. Hè? Die kennen wij niet. Dus als de LIV-prijs krijg je als je dus de dingen bereikt het op een natuurlijke manier. Met natuurlijk leiderschap. Met natuurlijke resultaten. Weet je wel? Dan verdien je die. En dat betekent dat er dus ongelooflijk weinig weerstand heeft plaatsgevonden om tot die resultaten te komen. Niet dat weerstand niet goed is. Maar het is natuurlijk fantastisch als je met elkaar een niveau bereikt. Dat als je wil, hoef je die weerstand niet te creëren. Dat doet de natuur ook niet. Ga jij nou eens een beest overtuigen dat hij tegen zijn eigen natuur in moet gaan? Ja? 40 dagen vasten, je neemt je hond en je legt uit, jij bent een onderdeel van deze familie, jij gaat meedoen. Die hond die zegt, ik heb gewoon honger joh, ga jij vasten man. Ja toch? Ja, ik heb een beoordelingsgesprek gehad met mijn appelboom. Ja, want ik word gek van die appels. Ik zeg tegen die gast, ga nou eens kersen maken dit seizoen. En ik heb hem aangepakt. Ik heb hem zelfs, want dat mag met mensen, mag je niet meer lijfelijk. Maar ik heb hem door elkaar geschud. Ja? Nou, weer appels. Wat is hier nou de moraal uit? Als je dus natuurlijk met mensen omgaat. Natuurlijk met klanten, met die processen omgaat. Dan gaat het natuurlijk goed. Ja, die verdient die prijs.
Ja. En kan het zijn dat er mensen zijn die van zichzelf niet heel beroemd zijn, omdat ze juist zorgen dat eigenlijk alles natuurlijk verloopt en daardoor zelf niet in de spotlight staan?
Ja, dat is. Ik ben het gelijk met je eens. Hoe komt dat? Als je van nature uiteindelijk weet waar je voor staat, waar je voor gaat met je club, met jezelf, en als je ervan overtuigd bent dat op een natuurlijke manier kan, zal ik deze vraag eens beantwoorden op een heel eenvoudige manier? Jos, er komt. Ja, bedankt voor de vraag. Dan gaan we even naar binnen. Ja? En laatst vroeg iemand aan mij. Als je dus niet natuurlijk handelt, dan wordt het verwarrend. De natuur is niet in verwarring. Nooit. Wij vechten als mens als enige tegen de natuur. Geen beest doet dat. En wij verliezen dat. Dat weten we niet, maar wij verliezen dat. En de natuur zegt, relax. Doe maar. Waar of niet? De natuur sput het eigenlijk niet tegen. Nou, als je nou die natuur naar jezelf toe haalt, ja, dan heb je in je donder zitten. Je mindset en je geest enzovoort. En dan vat ik het even samen en je hart. Nou, moeten jullie eens even kijken. Luisteraar, moet je ook even meedenken. Wie is nou de dienaar? Is dat nou je geest of is dat je hart? Wie is de dienaar? En wie is de master? Stel dat je die vraag zou krijgen.
Ja, je hart is de master.
Je hart is de master. En wat probeert je mind? Die probeert hem te zijn. Ja? Want het ene, weet je waarom er zoveel verwarring is? En angst? Omdat die mind, die kan het niet aan als die naar dat hart moet luisteren. Dat trekt hij niet. Dan verliest hij zijn positie als master. Maar dat hart, dat is van zo ongekende hoogte qua intelligentie en overtuiging, dat die zelfs die mind laat gaan. Zo sterk is het. Want oh wee, als die mind dat hard hoort spreken, krijgt hij de riebels. En er zijn een aantal mensen, door de tijd heen, en die zijn er nu en die zijn er weer, die laten dat hart harder spreken dan die mind. Die zegt, nee, jij moet mij dienen. Ik ben de baas. With love. En die leiders, die hoor jij niet. Want die zijn dus ook, die zeggen eigenlijk, it fucking doesn't care who get the credits. And then you can accomplish a lot. Dat is eigenlijk een Rotterdamse uitspraak.
Ik moet dan even denken aan een van onze meest opvallende seminarprogramma's ooit, Jan. Ja. Dat was wel lachen. We hadden op een gegeven moment wel een beetje een rebelse bui. Hè? Toen dachten we, gaan het seminar doen, leiden geven aan mensen die geen zin hebben.
Briljante titel.
De edele kunst van het vooruitbranden. Op de op de cover stond een schildpad met een raket op zijn rug.
Ja, die ken ik nog wel. Ja.
Mensen die daarheen gingen, die vroegen aan ons van, goh, kunnen we een andere titel op de factuur en morgen wel de zaak kunnen uitleggen waarom.
Ja, als het op de zaak ziet.
Maar dat ging wel over de mind and heart. Dat is wel leuk. Dus het is een selectieve doelgroep. Hè. Er gaan niet 1000 mensen komen, maar er waren een stuk of 30 mensen ergens in Baren. En die mensen kwamen daar binnen en dachten van, oh, weet je wel, ik heb Hans in mijn team. En Hans die is niet vooruit te branden en la la la. En die gingen allemaal 5 uur naar huis en dachten, ja, Hans is niet vooruit te branden. Maar dat komt door mij als leidinggevende. En jij had altijd 3 fantastische. Ik zal ze proberen kort te doen, maar jij moest ze beter doen als je beter zit. Beter kan vertellen. De eerste vraag die jij stelde is, maar ja, toen jij aan Hans vroeg van waarom die dan elke dag op de zaak komt. Wat zei die toen? En dan zeggen mensen, ja, weet ik niet. Ja, heb ik niet gevraagd? Nee, heb ik niet gevraagd. Zou je het willen weten? En zie je mensen. De baas moest naar zijn hart gaan. En toen zei ze, nou, dat wil ik eigenlijk niet weten. Want toen had je de killer question. Hè, kan je het eigenlijk wel veroorloven om het niet te willen weten? En toen zaten mensen wel. Het was echt fantastisch. Het was een dag waarin je mensen echt letterlijk meenam. Van, goh, ik heb een irritante collega die niet vooruit te branden is. En mensen gingen naar huis en dachten, ja, die irritante collega die komt elke keer naar zijn werk. Dus daar zit energie in. En op de een of andere manier sla ik het eruit. Dat lukte echt in een dag.
Ja, en het mooie is, dat echt genieten. Je zou er een keer bij moeten zijn. Want dat duurt ongeveer een halve dag ruim voordat die mensen überhaupt in de gaten hebben dat het aan hen ligt. Ja, ja, dat snap ik ook. Want ja, over het algemeen ligt het niet aan jou. Nee, mensen zoeken het buiten zich natuurlijk. Ja, dat, zo is de. Hè, jij zegt over de mind, want zo is die gebouwd. Hè. Je hersenen zijn gebouwd om je te beschermen. Dus als iemand zegt, en waarom is het dan zo'n klootzak? Dan ga jij je verdedigen en met excuses komen. Jij zegt niet, dat ligt gewoon aan mij. Dat zeg je toch nooit? Zeggen mensen, het zou je moeten zeggen, moet je eens oefenen. Je zit morgen in een vergadering. Hé, waarom is dat project nog niet af? En dan zeg jij, Remy, het zal je verbazen. Dat ligt aan mij. En dan zegt, wat? Aan jou? Dat kan toch nooit alleen aan jou liggen, Remy? Nee, zeg jij, dat denk ik ook niet. Moet je opletten, hè? Dus de baas. Maar waarom zeg je dat dan, Remy? En jij zegt, nou luister vriend, als ik een verantwoording heb in dit verhaal, heb ik ook een aandeel. Dus als dat niet goed loopt, dan ligt het ook aan mij. Dat kan niet anders. Dus als we allemaal zouden zeggen, wat kan ik beter en leuker doen? Wat kan jij beter en leuker doen? Wat kan hij beter en leuker doen? Als je niet uitkijkt, wordt het een feestje. Waar of niet? Ja, dus ik moet hem naar mezelf toe trekken. Dat doet zeer. Dat duurde een halve dag. Ja. En dan zeiden we zelfs, hè? We zeiden op een gegeven moment, luister jongens, we gaan in de middag gaan we het steeds praktischer maken. Maar wat jullie gaan doen, gewoon met open vizier, ja? Jullie gaan eerst alles ontkennen en wegschuiven en in de weerstand, ja? Want je neemt geen advies aan, niet van mij, niet van een collega, niet, dat ga je niet doen. Je gaat net als je mensen doen, je weert alles af. Want het werkt niet, dat heb ik al gedaan, ik heb er geen zin in. Ik zeg, geloof me, dat ga je doen, ja? Alleen heb je dat nu nog niet in de gaten. Maar dan weet je het als het gebeurt en ik zeg het, dan denk je, oh ja. Ja. En op een gegeven moment, dan begon het natuurlijk, hè? En dan zeg ik, ja joh, en toen jij vroeg, hè? Nee, dat heb ik niet gedaan. Is het niet handig om een keer te doen? Nou ja, ik zeg, ja, maakt mij niet uit. Nou, hè, wat Hans net zei, kreeg ze allemaal dat soort dingen. Denk je, shit, weet je wel. Mag ik er nog even één geven? Want hij loopt nog steeds, hè?
Ja, ja, ja.
Ja, in België loopt hij nog als een...
In België hebben nog mensen die geen zin hebben.
Dieren, ja, 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 ja. Oh ja, jongen, als je niet uitkijkt, wordt het steeds meer. He, maar de intentie is goed van die mensen, hè? Echt, hè? Moeilijk, echt briljant. Dit moet je uittesten, ja? Dus je krijgt natuurlijk de zwaarste gevallen, hè? Want vaak komen die mensen denken, nou, kijk of we daar nog wat idee kunnen hebben. En dan is het gebeurd. Dus dit kun je eigenlijk gewoon gebruiken in je leven. Let op, hè, want daar hebben we het over. Dus... Er komt een case en die mens die zegt, ja, ik heb een case. Dat gaat dan op zijn Vlaams. En ze gingen een nieuw systeem gebruiken. En die man die zegt, kijk, ik heb dus een werknemer. En die zegt, ja, ik heb er geen zin in, hè. Ik heb er geen zin in. Zo, hè. Nou, leidinggeven van mensen die geen zin hebben. Briljant. Ik heb er geen zin in, hè. Ik zeg, oeh, dat is wat. Ja, zegt hij. Ik zeg, wat is uw aanpak geweest? Hij zegt, toen heb ik gezegd, dat maakt er maar zin, hè. Dat maakt er maar zin, hè. Ik zeg, briljante aanpak. Ik zeg, wat is het probleem? Hij zegt, hij deed het niet.
Ja, geweldig, hè? Ja.
Dus ik ben volledig naïef, verwonder me gewoon constant, hè. Want als je denkt dat je het weet, ben je de lul. Dus ik zeg, heb je nog een ander idee? Hij zegt, nee, daarom ben ik hier, hè. Ja. Ja. Ik zeg, oh ja, dat kan. Dus ik zeg, dan gaan we kijken wat de natuur ons te bieden heeft, hè. Want dan heb ik inmiddels uitgelegd dat het... Als je het op een natuurlijke manier doet, is het allemaal niet zo ingewikkeld. Dus ik zeg, wat je zou kunnen proberen, ik zeg, maar geloof mij niet. Test het. Ik zeg, dus er komt weer zo'n medewerker of tegenwerker, zoals jij hem noemt, binnenzeilen. En die zegt, allee, maar daar heb ik geen zin in, hè. En het enige wat u dan zegt is, ah, maar dat kan. Doodse stilte, net als nu, hè. Ah, maar dat kan. Hij zegt, ja, en nu? Ik zeg, nee, niks. Het enige wat hij zegt is, ik heb er geen zin in. En jij zegt, ja, dat kan. Dat kan toch? Kijk maar. Hij zegt, ja, hij moet het wel doen. Ik zeg, rustig. Rustig nou even. Ik zeg, let op wat er gebeurt. Als jij nou je mond houdt, begint hij wel iets te doen. Ja, en als hij dan niks doet, ik zeg, dan ga je niks zeggen. Dan ga je een vraag stellen. Wat moet ik dan vragen? Want dat vragen ze dan, hè? Geweldig. Dan zeg ik, dus ik zeg tegen hem, dan vraag je het volgende. Mag ik jou een vraag stellen? Hè? Zeg ik? Ik zeg, ja. Ik zeg, luister nou, als je iemand vraagt om een vraag te mogen stellen, zeggen ze 9 van de 10 keer ja. Alleen als ze dat zeggen, dan moeten ze nadenken. En dan komen ze in de frontale cortex terecht. Dan kunnen ze redeneren. Ja? Anders zitten ze nog in de geen-zin-stand. Dat zit in een heel ander deel van de hersenen. Oh ja, nou ja, lang verhaal kort, hup, trauma. Ik zeg, en dan vraag je, mag ik je een vraag stellen? Dan zegt hij, ja, oké. En dan vraag je het volgende. Vindt je het goed dat ik dat respecteer? Wat? Ik zeg, ja, dan vraag je, vind je het goed dat ik dat respecteer? Dat jij geen zin hebt? Hij zegt, ja. Ik zeg, ja. Ik zeg, nou goed nadenken, wat moet die kerel zeggen? Wat moet hij dan zeggen? Als hij zegt, nee, dat vind ik niet goed dat je me respecteert. Dat gaat natuurlijk niet.
Dat gaat, zelfs de geest krijgt dat er niet in. Hè? Dus die zegt, hoef ik het dan niet te doen? En dan zeg jij, ach, mag ik het uitleggen? Jij hoeft het niet gelijk te doen met zin. Jij mag beginnen met tegenzin. Hè? Zegt hij. Ik zeg ja. En die anderen die vinden dat prachtig natuurlijk, want die snappen wat er gebeurt. Kijk, de briljantie in dit verhaal is, de natuur doet niet moeilijk. Dus iemand zegt, ik heb geen zin. Jij zegt, maar dat kan. Hè? Ik respecteer dat soort dingen. Vind je dat goed? Ja, mooi zo. Ik zal het uitleggen. Begin gewoon met tegenzin. Ik zeg, en dan kun je het nog uitbouwen. En dan zeg je, begin met tegenzin, maar let op wat er met je gebeurt tijdens het proces. Want ik heb ook wel eens geen zin. En dan begin ik ergens aan. En dan gaandeweg denk ik,
best te doen.
Ik zeg, dus als je gaat beginnen met tegenzin, moet je je geest openzetten om te kijken of het zin heeft en waar dat zit voor jou. Niet voor mij of je baas, moet je zeggen, maar voor jou. Dus je gaat erin met tegenzin en kijk maar. En dan op een gegeven moment denken ze, En dan komt er ook andere, hè? Er was een vrouw die werkte thuis ook, hè? Want ik heb een puberkind. Ik zeg, ja, sterker nog, die hele frontale cortex, die doet het nog niet. Dus die moet je helemaal gewoon aannemen. Hè? Ik heb geen zin om naar bed te gaan, moet je je voorstellen. En jij zegt, allee, maar dat kan. Ja, dat kan, kind. Hè? Huh, wat? Ja, zeg, dat had ik ook vroeger, hoor. Ja. Nee, dat kan. En dan kun je natuurlijk zeggen, hè, als je humor hebt, zeg je, had je nog andere dingetjes? Nou, dat gaat natuurlijk mis. Dus dan geef je dat. En dan kun je zelfs de riedel doen. Hè? Vind je het goed dat ik dat respecteer? Kind raakt in de knoop. Die zegt, oh, ik hoef niet naar bed. Ho, laat me het uitleggen. Ja, maar gewoon nu naar bed met tegenzin. Hè? Had je nog andere dingen, bespreken we het morgen. Nou, klaar. Nee, we gaan moeilijk doen, jongen. Het is toch heerlijk? En zo rollen die cases door de tent heen.
Ja. Ik ga ook mensen afvragen, hoe kom je op dit soort gedachtenpatronen? Waar komt dit vandaan? Voor mij schiet het de hele dag door dit soort zinnetjes door je hoofd.
Ja, kijk, ja, maar dat komt ook. Ik ben aangeraakt door de taal, weet je, op een gegeven moment. Hè? En niet dat ik daar nou de hele tijd op zit te broeden, net wat je zegt. Ja? Hè? Hans, wij liepen net door de ding en toen zei jij een hele mooie zin.
Hans kijkt verbaasd, ja, Hans, voor de luisteraar.
Wat zei je nou?
We liepen door de ding en toen heb ik een mooie zin. Maar
jij zegt tegen die gast die zei, ik ben teruggekomen. Ja? Maar wat doe je hier dan? Ja, want je gaat terug. Dat gaat al niet. Hè? Dus, hè? Ik had laatst iemand die zei, wil je dit niet persoonlijk nemen wat ik ga zeggen? Ik zeg, nee, dat is goed. Ik ga koffie halen. Lul jij maar door. Hè, wat doe je nou? Ik zeg, nou, jij zegt, het is niet persoonlijk. Dus dan pak ik even een bakkie voor je. Ja? Dus als je goed luistert, zitten de briljante dingen in de taal. Zegt er een, dit is nou eenmaal zo. Ik zeg, dan hebben we die gehad. Fantastisch. Ja. Dan kijken ze aan. Ik zeg, ja, jij zegt, dit is nou eenmaal zo. Nou, dan moeten er meerdere dingen te bekijken zijn. Wat zijn er nog meer dingen? Hè? Weet je wel? Maar waarom zeg ik dat? Het bewustzijn van mij en van anderen, van mensen, als het bewustzijn groeit, kan het nooit meer terug naar de basis. En ik geloof daar dus echt in. Door de jaren heen, ben ik dan zo veranderd? Nee, mijn bewustzijn wel. Ik ben steeds bewuster geworden. Ja, en als je dan een paar klappen links en rechts krijgt, een paar mooie dingen beleeft, dan wordt dat bewustzijn steeds bewuster. Kijk, en dan wordt het lachen. Ja, dan begrijp je soms niet eens waardoor je opstaat en als een bruistablet door de gevel heen dendert. Ja, ik begrijp helemaal niks van. Vanochtend was ook zo'n ochtend, jongen. Echt bizar. Ik zeg tegen Esther. Ik was om 5 uur wakker. Dat was vrij vroeg. Ja, want ik probeerde de nacht iets langer te maken om het systeem wat extra energie te geven. Dus ik denk, wat ga ik doen? Nou, dan ga ik natuurlijk daarna liggen denken. Over dingen. Want dat gaat maar door. Ik denk, ik ga even mediteren. Ja? Want mediteren is eigenlijk wel heel mooi. Dat is eigenlijk gewoon die mind die dus de baas speelt. Die zeg je even, time out. Ja, ik weet niet of je ooit wel eens als kind of misschien nu door een moddersloot hebt lopen rennen. En het was helder water. Je loopt met je laarzen erdoorheen. Dat is één troebele business. Als je dat water laat rusten, net als je geest. Als je laat rusten, zak alles gewoon naar de bodem. En dan krijg je een helder zicht. Eens? Oké, dus mediteren is eigenlijk net zoiets. Dus je laat alles zakken. En in één keer, wow. Dus ik laat het zakken. En dan zet ik een muziekje op, want tegenwoordig heb je allerlei muziekdingen. En dan heb je muziek voor degene die ook niet heel, waarbij het gebouw onder druk staat, met wat voor muziek dan ook. Dan moet je van die healing muziek opzetten. Dan krijg je dus een frequentie door je donder heen. Nou jongens, briljant mooi. Super rustig. Dat is een frequentie, want alles heeft natuurlijk frequenties. Hè? Ja? Sommige mensen denken, oh jee, nou ga ik los. Nee, zet 3FM aan. Dan moet je draaien aan een knop tot je de juiste frequentie hebt. En dan heb je een match. Maar dat geldt ook voor je lichaam. Die reageert er ook op. Dus ik geloof in die dingen. Dus ik flikker dat ding op een frequentie healing. En ik lig zo, brrr, en dan rustig. En ik denk, shit. Ik ben net op tijd. In één keer, jongen, er viel een rust over mezelf heen. Ik denk, ik ben net op tijd. Kijk, die kanker, dat is natuurlijk niet handig. Maar afhankelijk van hoe je ernaar kijkt, kan het zijn dat het iets is wat tegen jou zegt. Hey gast, wake up man. Iedere ziekte heeft wel te maken met iets waar die mindfuck mee bezig is. En dat werkt zich uit in je donder ergens. Ja? Dus ik denk, hey, wacht eens even. Het is net op tijd. Ik ga vanaf nu gewoon compleet natuurlijk erin. En dan zullen nu mensen denken, nou, nu heeft hij een pilletje van Hans gehad. Of van Remy. Nee. Wat betekent dit? Ja? Dat je dus, als je het gelooft, hè, dat de natuur niet moeilijk doet en jij bent een onderdeel daarvan, dat je dus in de flow meegaat. Dat betekent gewoon dat wat jij voelt, denkt, waarneemt, dat je in lijn daarmee handelt en je uit. The Road Less Traveled. Scott Peck, een van mijn favoriete boeken ooit. Tenminste, dat weet ik nu dan, terwijl ik het heel vroeger gelezen heb, maar nu pas snap wat die man bedoelt. Dus als je op die road blijft, op die natuurlijke weg, de enige manier om er afgedonderd te worden is door je geest die zegt, ik ga jou bang maken. Want als jij namelijk zegt dat jij gelooft in helende meditatie, wat moeten de mensen dan wel niet denken? Komen ze dan nog naar je seminars? Hè? Hallo? Ja. Dat zegt die mind. Dus die denkt zo, die houdt zijn bek wel. Nee. Die mind, die is niet meer de baas. Die moet wel helpen. En die kan ook goed helpen. Maar ik zeg, mijn master vanaf nu, hij deed het al een beetje, maar ik zet hem op vol vermogen. Hard. Maar dan met de mooie letters. Hey. En dat kreeg ik vanochtend door. Moet je voorstellen. Ik denk, shit, ik ben nog op tijd. Dus ik denk ineens, moet je voorstellen. Ik denk, die medicijnen maakt niet uit. We zijn eruit. Want ik weet, voor mezelf. Ja? Dus je mag me gewoon voor aap verklaren. Dat interesseert me niet. Ik weet waarom ik het heb gekregen. Nog één keer de call, Jan. Ga nou eens vol. Vol voor de natuurlijke weg. Zeg het tegen die mensen. En, hey, even kijken. We zullen het onderbreken. Dit is 4 uur, betekent pilletjes moeten erin. Ja? Even voor de luisteraar thuis. Want het is cortisol, want mijn bijnieren zijn ontploft. Gewoon een beetje bijwerking. Pleurt er wat in en we gaan door. Ja? Maar dan weten ze in ieder geval dat het belletje oké is. Ja? Maar moet je voorstellen. En dit gun ik dus ook iedereen. Ik zat al lang op die tour, maar hoe diep durf je te gaan? Hoe breed durf je te gaan? Want als je natuurlijk dan de vraag stelt, wat moeten die mensen er in vredesnaam mee die luisteren? Dit kun je overal doen. Op je werk. Stel, jij zit op je werk en je voelt dat je tegen natuurlijk er naartoe gaat. Ja, je denkt, ja. Oké, nou. Je gaat naar een vergadering. Je denkt, nou. Je gaat er gewoon naartoe en je zegt, jongens, zal ik jullie eens wat vertellen? Ik heb er geen bal zin in, maar dat ligt niet aan jullie. Dat ligt aan mij. Ik krijg hier geen energie van. Dus ik had even een vraag. Wat staat er op de agenda? Hebben jullie mij nodig? Kan ik een bijdrage leveren? Zo niet. Have fun. Dan ga ik door met leuke dingen. Voor het bedrijf. En mezelf. Dat is toch geweldig?
Ja.
Dat is toch geweldig? Dus die natuurlijke manier, die gun je gewoon iedereen. En ik dacht dat ik het ongeveer wist. En moet je nagaan, dingen, het kan allemaal toeval zijn of niks is toeval. Je moet wel kiezen. Nou, volgens mij ook dit gesprek. Waarom krijg ik nou vanochtend dat verhaal? Natuurlijk omdat je ermee bezig bent in je hoofd. En ik denk, moet ik het dan vertellen over leven? En dat vind ik super gaaf. En ineens krijg ik me toch daar een brainwave, zeg. Die vanuit mijn hart gewoon aan het dienaartje gegeven wordt. En niet andersom. Wow, I love it.
En nu een pilletje.
En nu een pilletje.
Ja, ik wil die pil erin.
Ja, heel goed. Neem jij eens die pil?
Ja, 10 milligram.
Nee, maar Jan die zegt, hè, je moet de natuurlijke weg volgen. En tegelijkertijd voel ik in alles van jou dat jij denkt, ja, ik laat de natuur hier nog even niet zijn gang gaan, want ik ben nog niet klaar.
Nou, dat wou ik dus net zeggen.
Ja.
Ja, dus toen dacht ik bij mezelf, als je natuurlijk dood wil gaan, hoe moet je dan leven?
Zoveel mogelijk. En gewoon.
Dus natuurlijk leven. Wat is natuurlijk leven? De natuur kenmerkt zich door het feit dat het geen weerstand levert. Geniet klaagt. Het doet wat het kan, met wat het heeft en waar het is. Een boom hoor je nooit zeiken. Jij plant hem verkeerd in de tuin. Er stond op het kaartje in de zon. Wat doet Hansjo of Janjo of Remio? Die zet hem half erin. Die boom die zegt niet, hey, Harry, lees die kaart eens, man. En die gooit een kluit op je hoofd. Nee, natuurlijk niet. Die denkt, nou, dan ga ik het hier doen.
Ja. Ja.
Uit alle macht ga ik het daar doen. Kijk, dat is natuurlijk leven. Stel dat wij mensen, we hebben natuurlijk een voorsprong. Want die boom kan niet lullen. Mm. En die kan niet naar voren en achter denken. Dat kunnen wij ook nog. Dus wij zijn de meest talentvolle. En we gaan het tegen ons gebruiken. Dus niet natuurlijk. Dus ik ga me vooruit zorgen maken. En achteruit ga ik spijt hebben. Nou, ja. De natuur zegt, ho, wacht even. Niet doen. Mm. Doe het natuurlijk. Dus toen kwam ik erachter. Als je natuurlijk dood wil gaan, moet je gewoon natuurlijk leven. Ja? Als ik nu dood ga aan die kanker, heb ik niet natuurlijk geleefd. Vind ik. Dan ga ik dood aan kanker.
Mm-hmm.
Zonde. Toch? Dus toen dacht ik, ik laat het los. Ik zeg, jongens, jullie hebben je werk gedaan. Ik snap het. Want dat deel wat nog niet van nature geleefd heeft, dat was zo hardnekkig dat ik dat niet in de gaten kreeg. Er zijn 3-4 vormen van kanker nodig geweest om te zeggen, verzet de gloeiende kaars, man. Open je hoofd en je hart en je ogen nou eens. En dat laatste stuk, dat kwam nog niet mee. Maar dat is open. Dus, nu kan ik dus gewoon vol natuurlijk leven. Dus ik kan vol natuurlijk dood. Ah, dat is het mooiste wat er is. Dus sterker, Hans, als ik dit nog even volhoud, en dat gaat gebeuren.
Ja, 27 jaar.
Ja. Dan pleur ik een keer om. Het maakt niet uit wanneer, of het 26, 27, 28. Want ik geloof namelijk, als je dus het uiteindelijk voor elkaar hebt hoor, goed naar de taal kijken, luisteren. Hebt gekregen.
Mm-hmm.
Als je het voor elkaar hebt gekregen. Ken je die uitspraak? Je krijgt het, hè, voor elkaar. Ja? Mm. Dan maakt het niet meer uit wanneer je ompleurt. Want als je natuurlijk geleefd hebt, dan maakt het niet uit. Heb je niet natuurlijk geleefd, is het eigenlijk zonde als je ergens door omgesodemieterd wordt.
Ja.
Dus ik zie dat nu al voor me, jongen. Dan zie ik mijn dochters, ik zie die kleinkids, ik zie mijn familie, weet je wel. En die staan dan, ik zeg, nee jongens, rustig. Rustig. Opa gaat er vandoor. Mm-hmm. Maar wel van nature. En niet met kanker. Krijg de tering, zou een Rotterdammer zeggen. Ook niet doen.
Wauw. Ja, Remy, daar kunnen we eigenlijk alleen maar de komma mee zetten. Hè? Jan van Zetten, om met jou te spreken. Jan zegt altijd, geef nooit een presentatie met een punt, maar altijd met een komma, want nu begint het pas.
Nou, en hoe? Want we zouden inderdaad de high five of life gaan doen met 5 stappen.
We zijn pas 1 stap gekomen.
Een halve stap voor me voel. Ja. Dus ik denk dat we dit gewoon in januari, februari moeten oppakken.
Ja, lijkt me super gaaf.
Laten we dat doen.
Ja? Ja.
Als we mensen...
Misschien is het leuk om iedere uitzending in ieder geval af te ronden. Ja. Hè? Maar jij rond hem af, maar in ieder geval. Hè? Dus de high five. We zeggen high five. Dus dat klinkt al leuk, hè?
Mm-hmm.
Live, love, laugh, learn and leave. En als bonus de 6e, a legacy. Je kunt nog wat achterlaten ook. Dus dan weten de luisteraars een beetje wat er kan komen.
Hmm. En we gaan deze in januari live zetten. We gaan elkaar waarschijnlijk niet voor die tijd spreken, want het is al eind december. Dus als je na deze sessie volgende keer gaan we het dan hebben over love.
Love.
Love, exact. Love.
Als mensen daar... Ik kan me voorstellen, als je deze podcast hebt geluisterd, dat je denkt, daar heb ik wel wat vragen over aan die van Zetten.
Ja, toch? Dat denk ik ook wel.
Laten we het openstellen en mensen die vragen hebben over love. En love kan, dat kan in je privéleven zijn, maar kan ook liefde voor je werk.
Wat jij daarvan wat vindt, of niet van vindt, of wil van vinden, kom erin.
Precies.
En dan hebben we ook nog vragen van Remco Klaassen onder meer.
Niek van de Handel. Die hebben nog een vraag in gestuurd.
Oh, leuk.
We hebben te veel om nu te behandelen. En anders dan...
We moeten ergens een puntkomma zetten.
Natuurlijke komma zetten. Dit was een puntkomma.
Ja, wat een podcast. Ik moet er zelf even van bij komen. Jullie ook waarschijnlijk. En de luisteraar en de kijker thuis ook. Jan, ontzettend bedankt dat je de live met ons wilde delen. Je
heel graag gelezen.
En als mensen natuurlijk nog briljante inzichten hebben over behandeldingetjes. Ook.
Ja, oh ja, ja, ja,
zeker.
Ja, heb je gezegd, joh, dat heb ik ook gehad. Of ik heb een oom en die heeft toen dit gedaan en weet ik veel wat. Gooi het erin, ja. Hè, want die kleine boefjes hebben hun tijd eigenlijk gehad. Dat weten ze nu, dus ze worden bang.
Ja.
Dus heb je dingen die ze nog met liefde eruit kunnen krijgen? Laat horen.
Jan is your man. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van DenkTank, de podcast van Denkproducties. Wil je deze aflevering terugkijken? Dat kan via YouTube en luister natuurlijk via je favoriete podcastplatform. Abonneer je daar. Dan zal je ook de volgende afleveringen, Live, Love, Love, Learn, Leave a Legacy, meekrijgen.
Ja. Gaan we doen. We laten de stoeltje staan, want we gaan het snel weer door.
Yes.
En met de volgende keer. Dankjewel, Jan.
Dankjewel. Ja, jullie bedankt, mannen. Tik hem aan.
Yes.
Ouwe.
Top. Thanks.